Het derde werkplaatsbezoek leidt ons naar de Gentse binnenstad. Daar woont actrice en theatermaker Colette Goossens samen met haar neef Stan Martens. Toen Colette afstudeerde aan het KASK, stond ze meteen op Theater aan Zee met haar voorstelling Mijn broer, de walrus. Sindsdien zit Colette niet stil. Wachten op kansen staat niet in haar woordenboek. Die zal ze zelf wel creëren. In haar woonkamer bespreken we onder meer hoe ze dat doet, hoe het was om een voorstelling te maken over verlies en hoe het is om samen met je lief op scène te staan. Welkom in de werkplaats van Colette Goossens. Zitten hier in uw woonkamer eigenlijk in Gent.
Ja.
Als actrice heb je veel werkplaatsen en repetitieruimtes, denk ik. Maar wat betekent deze ruimte voor u als actrice of als theatermaker?
Ja, ik ben hier eigenlijk het meest van al. Hè. Dus ik probeer daar toch ook echt zorg voor te dragen dat ik hier ook vaak kom. Dat ik vaak thuis eet, omdat dat vaak ook wel niet lukt, omdat je dan zelf ook nog theater wilt gaan zien en dan tussendoor na repetitie nog naar theater wil gaan en daartussen is dan geen ruimte om te eten of om thuis te komen. En dan heb je echt periodes dat je gewoon hier, dat ik hier kom en ja, om in slaap te vallen en wakker te worden, maar meer niet. En dat vind ik eigenlijk heel erg, omdat ik daar dan geen rust in vind. En eigenlijk, nu is het voor mij even een kalmere periode. En ja, ik voel dat er hier wel, omdat ik hier heel ontspannen ben, dus dat er ook dingen kunnen ontstaan, meer dan als ik geforceerd aan materiaal aan het werken ben of zo, dan hier kunnen soms zo out of the blue dingen waar ik nooit op kon botsen of zo ontstaan. En ik ben gewoon graag thuis en ik heb graag rust en ik schrijf ook graag even op mezelf, mm-hmm. Of ik lees graag, of ik kijk graag iets. En dat is allemaal wel zo voeding voor ja, mijn materiaal dat ik dan in een studio ontwikkel of zo.
Ja.
En anderzijds ook echt het cringe deel van de job waar ik nog niet zo lang geleden mee begonnen ben, dat is self-tapes.
Ah ja. En je bedoelt dan self-tapes voor audities? Of is dat echt iets wat je voor jezelf doet?
Ja, dus dat zijn self-tapes voor audities. Meestal is dat de eerste ronde of meestal is dat al de tweede ronde of zo, dat dat nog altijd via self-tapes gebeurt. En dat is dan voor televisieprogramma's of films.
En hoe is dat voor u om dat op te nemen? Want dat is toch een heel ander medium.
Ja, super hard. En ook, ik vind het wel leerrijk om zo meestal slecht geschreven scènes te spelen in slechte omstandigheden. Ja, hier, dat is de enige muur, denk ik, waar dat niks hangt.
Ja.
Dat is omdat
dat is uw self-tape.
Ja. Dat is onlangs een beetje allemaal opzij geschoven.
Ja. Ja, je leert daar wel uit. En ik kan mij ook voorstellen dat dat een heel andere manier van spelen is.
Ja.
Ja.
Ja, heel klein.
Ja.
En
terwijl dat jij wel iemand bent dat heel groot speelt. Hè?
Ja.
En zo ken ik je toch.
Ja. Ja, als ik me comfortabel voel.
Ja. Ja. Ja, iets wat mij direct opvalt en waar we het daar net al over hebben gehad, is uw boekenkast.
Ja.
Die dat heel goed gevuld is. Allee, dat zal ook niet alleen van u zijn, maar ook van uw lief waarschijnlijk. Ja. Maar je zei het zelf al, je leest veel. Had jij veel inspiratie uit dat lezen?
Ja, maar het is ook echt een stap om... Soms moet ik me daar ook echt over zetten om een boek gewoon te lezen. Zoals ik gewoon een magazine lees. Ter ontspanning, omdat ik het gevoel heb dat dat mij soms ook druk kan geven. Ja. Als in dat elk boek dat ik lees niet nutteloos mag zijn. Alsof dat er elke keer materiaal of zo uit moet komen. En dat is mega vermoeiend. Ja. Dus lezen... Ik begin vaak, ik stop ook heel vaak in de helft van mijn boeken. En ik...
Beetje beroepsmisvorming eigenlijk. Je kunt niet meer
Nee.
Ontspannen boek lezen.
Ja, want ik kan me voorstellen, je speelt veel theatervoorstellingen, dat je ook vaak in functie daarvan iets zult moeten lezen.
Ja. Zeker. Ja. Ja, en ook documentaires. Kijk, maar eigenlijk het leukste van alles is als je samenwerkt, dat je dat ook samen doet.
Ja.
Dat je ook gewoon... Het is heel leuk als je weet, heel bewust van, ah ja, dat boek is hieraan gelinkt. Dat is dan een beetje... Want dan weet je het al, dus dan weet je, ah ja, hier is al heel veel materiaal uitgehaald. Ik ga dat nu lezen. En misschien vind ik nog nieuwe dingen, maar dat hoeft niet. Ja. En dat je het samen aan het doen bent. Ja. Dat er zo mensen in andere huiskamers dat ook aan het lezen zijn. Of samen, echt fysiek samenkomen om een documentaire te kijken. En dan te spreken daarover. Dat is altijd leuker dan zo een boek uit te hebben. En het wegzetten. En dan, ja.
Wij kennen elkaar ondertussen al lang.
Ja.
Toen je nog studeerde, heb je Mijn Broer de Walrus gemaakt. Mm-hmm. Een stuk over je broer die je verloren zei, Camille, jaren geleden. Ik vind dat echt heel zot dat je op zo'n jonge leeftijd zoiets al gemaakt hebt. Ik denk dat dat iets is wat veel kunstenaars niet durven aanraken voor een lange tijd. Omdat dat ook wel iets super dicht bij u is. Mm-hmm. Is theater maken voor u ook een vorm van therapie op een manier?
Nee.
Nee.
Nee. Ik ga wel altijd naar de therapie. Ja. Omdat ik dat heel belangrijk vind, dat ik dat kan scheiden. In therapiesessies bij een psycholoog zijn dus heel vaak ideeën voor voorstellingen ontstaan.
Ja,
zo. Dus door erover te praten en door te spreken over wat dat er is en eigenlijk wanneer dat je eigenlijk al zo beyond the tears of zo zijn, de grote trauma's verteld hebt of zo, en dan begin je te babbelen over het dagelijks leven en wat dat daar gebeurt en hoe dat die trauma's soms nog terugkomen en bla bla. Plots vallen er dan een paar dingen samen en dan denk ik, wauw, dat interesseert me, daar wil ik eigenlijk echt dieper ingaan. En bij Mijn Broer de Walrus dan specifiek heeft mijn psycholoog mij wel heel goed begeleid daarin, omdat dat echt wel eng was ook om daar terug helemaal in te graven.
Ja, want op dat moment, hoe lang was dat toen geleden dat je broer?
Toen denk ik 6 jaar.
Ja.
En nu is het 8 jaar. Nee, 9 jaar.
Nee, tijd verlicht.
Ja. Ja. maar dat was heel, heel zot, omdat er eigenlijk toen... Dat was ook wel echt chockerend voor mij, omdat ik dus begonnen ben op KASK. En dat was heel bewust. Ik had eigenlijk... Ja, jij herinnert je dat misschien wel of niet. Ik had een keigrote liefde voor het Ritz.
Ja, ik weet dat nog, ja.
En ik wou en ik zou naar het Ritz gaan. Mm-hmm. En ik wou daar echt... Maar dan begon ik zo te voelen van, shit, maar... Ik had in het middelbaar werd ik zo heel hard gelinkt met Camille. En alle docenten die konden bijna niet meer over mij spreken zonder mijn broer daarbij te halen.
Ja.
En ik voelde dat dat heel veel voordelen voor mij had, maar ook heel veel nadelen. Omdat ik voelde dat er heel veel druk op mij zat. Dat ik ook een soort opgehemeld werd, maar ook niet zo terecht of zo. Ik wist ook niet zo goed waarom en ik kon dan niet zo goed zoeken waar dat dan aan lag. En ja, dan voelde ik gewoon, ik ga zeker niet naar daar iets. Want als mijn broer heeft daar gezeten, voor alle duidelijkheid, in het Ritz. En ik wou dat eigenlijk niet. En ik had dan auditie dan voor het KASK en ik was daardoor. En eigenlijk voelde dat kei leuk aan. En zij kende Camille absoluut niet. En ik ben daar dan begonnen. En eigenlijk mijn klas wist dat heel lang niet. Ja, want ik moest daar nooit over spreken. Omdat mijn klasgenoten in het middelbaar dat met mij samen hadden meegemaakt.
Ja.
Waardoor dat ik daar niet heb over leren spreken. En toen, af en toe, zo één op één, kon ik dat dan uiteindelijk wel zo tegen iemand vertellen. Ja. Van, ik moet naar een herdenking, sorry. Meestal daarom dat ik dat dan moest vertellen, omdat ik dan niet aanwezig kon zijn. Wij hadden een lesblok. En dat ging over het boek van Georges Perec, Een man die slaapt. Dat gingen wij spelen, maar dat was dus echt een heel donker boek. En het enige waar ik aan kon denken was aan mijn broer. En ik vond dat vreselijk, omdat ik dat niet kon delen met mijn klas, omdat zij niet wisten dat dat gebeurd was. En ik begon mezelf zo, van, allee, zo te beoordelen van, je kunt dat nu niet droppen, last minute.
Ja.
Nu, op dit moment. Waardoor dat ik eigenlijk niks meer begon te zeggen in die les, terwijl ik super luid ben en heel aanwezig en heel dominant soms ook. En ik zei niks meer en ik begon alleen nog maar te droedelen in mijn boekjes. Echt zo uit zo, schrijf het van u af en zo. Mm-hmm. En ik begon te tekenen en te tekenen, maar zo, ja, obsessief gewoon. En dan ben ik terug echt intensief therapie gaan volgen.
Ja.
En dan... is dat denk ik ook zo gekomen dat ik dacht, wauw, ik wil daar eigenlijk veel over spreken. En ik wil daar niet over zwijgen. En ik wil daar, want ik heb daar ook heel veel fantasie rond die dood. En eigenlijk ook wel zo, ja... misschien soms wel zo wat viezere fantasie of zo. Of zo niet vaak voorkomende fantasie.
Ja.
Die ook wel grenzen aanraakt over zo... waar rouw ook kan zijn. Ja, of misschien eerder zo'n soort taboes waar dat wij zelf niet over spreken, maar dan eerder zo bijna... ik kan er niet opkomen. Maar het maakt niet uit. Wat ik gewoon wil zeggen is dat ik daar heel veel fantasie rond had en ook niet vaak voorkomende fantasie en eigenlijk die ook veel mensen kon kwetsen. En, en waar ik eigenlijk graag... aan wou beginnen, ja. En dan ben ik daarmee begonnen.
Dus als ik het goed begrijp, is theater voor u geen therapie, omdat je vaak pas met dingen aan de slag gaat als er al een beetje een soort van afstand is.
Ja,
als je dan meer een bepaalde visie op hebt of zo.
Ja, en wanneer dat je het kan delen met een publiek, want ik kan het misschien wel delen met een psycholoog, maar wanneer is het wel natuurlijk voor een groter publiek.
Ja.
En daar moet je het tegen kunnen delen. En ook, ik heb het gevoel, mijn grootste trauma's of zo, als die heel prul zijn, dat geen ruimte is voor verbeelding of fantasie. En dat ik dat wel echt super belangrijk vind in theater, om dat te blijven opzoeken. Die verbeelding en die fantasie. En ja, waardoor dat het ook door andere mensen gespeeld kan worden.
Ja.
Of misschien gewoon dat ik het publiek mee kan laten voelen. Waardoor dat het ook iets triggert bij een publiek. Waardoor dat ook het verhaal van het publiek mee wordt.
Ja, dat je het vertaalt naar een grotere wereld dan alleen.
Ja.
Of zo. Ja.
Ja.
Ik heb hem daar straks al even vernoemd, maar je woont hier samen met je lief, Stan Mertens, ook theater maken.
Ja.
En ik had gezien dat jullie samen een voorstelling maken.
Gaan maken. Ja. Allee, we hebben al 3 maanden gewerkt. Ja. Bij dat Felix.
Ja. En het heet Under the Influence.
Ja. We gaan in première 4 mei.
Oké.
Dus nog even.
Ja.
Echt al lang geleden weer een gastdocent, Stijn van Opstal.
Ja.
En die kwam lesgeven bij ons. En die had allemaal materiaal mee wat dat die interessant vond. En dat was de film A Woman Under the Influence van John Cassavetes. En daar hebben wij met die klas naar gekeken. Maar Stan was afwezig. Stan zat ook in mijn klas.
Ja.
Maar Stan was er niet die dag.
Okay.
Maar ik zat dus met een heel goede vriend van mij, Ramon, samen in zijn armen te kijken. En dat... Ja, ik keek naar het hoofdpersonage, gespeeld door Jenna Rollins. Hij is Mabel, heet ze. En ik zag echt zo mijn moeder, mijn grootmoeder, of zo een toekomstbeeld van mezelf in dat personage. En ik brak echt. Ik heb liggen huilen in de armen van Ramon.
En op welke manier herkende je dan jezelf of je moeder of grootmoeder?
Ja, ik denk gewoon... kronkels, heel veel kronkels. Ja, in een soort fysieke beweging ook. Ze schiet vaak in krampen en begint er dan van alles uit te slagen. En uit een soort benauwdheid misschien. En uit de wereld te heftig soms ervaren.
Mm.
Ja, dat is misschien ook echt iets heel fysiek. Of de reactie, hoe de, allee, zo, zij ervaart de wereld te heftig en hoe zij daarop reageert, is super herkenbaar. Vind ik heel herkenbaar en zie ik terug diezelfde reactie bij mijn mama, bij mijn grootmoeder en bij mijzelf. En ja, dat heeft me echt keihard geraakt. En dan, de stal moest hij dan ook zien, maar alleen, apart, om in te halen. En heeft hij dan gezien met mij. En Stan had eigenlijk het tegenovergestelde. Die had zo... Ja, je hebt een man en een vrouw in die film. Mm-hmm. En die man vind ik, vond ik toen heel stom. Echt, ja, agressief en kak en stom. En ik had heel... En die heet Nick, die man. Ja. En die vrouw heet Mabel. En daar heb ik een heel groot zwak voor. En Stan, die keek die film... En die had het tegenovergestelde. Wat dat heel raar is bij die film. Maar bon, hij had het tegenovergestelde. Heel veel empathie voor Nick. En die begreep Nick volledig. En had weinig geduld met Mabel.
Ja.
En ik vond dat best interessant. En we hebben daar dan heel veel over gesproken. En dan zijn er zo'n paar jaar voorbij gegaan. En ik had toen al heel vaak gevraagd aan Stan om samen eens iets te maken. Maar Stan zei altijd, nee, dat wil ik nooit mee houden. En ik begreep dat wel, maar ik vond het wel stom. En dan op een gegeven moment zaten we dus hierover. Dat is de Walrus. En dat is mijn lievelingscafé. Daar gebeurt altijd veel, precies. We zaten daar toevallig, omdat we thuis zaten en zo... dit huis, kom, we gaan even buiten. We gaan iets drinken met twee gewoon. En we zaten daar en we begonnen te babbelen. En toen overviel me dat en dan dacht ik... Of dan door het babbelen... Ja, zei ik van... Wauw, ik zou eigenlijk supergraag eens iets rond A Woman Under the Influence doen. Een voorstelling rondmaken. En ik had Stan nog nooit zo enthousiast geweten op zoiets. Dus die was plots, wauw, ik ook. En ja, dat voelt heel... Allee, dat is zo duidelijk.
Juist,
ja, we hebben daar zoveel over gesproken en zoveel discussies en ruzies over gehad. En dan laten liggen. En eigenlijk is dat wel logisch dat we, dat we daar verder op broeden. We doen geen bewerking of geen vertaling van die film. Maar we starten gewoon met die twee personages. En vooral wat dat met ons heeft gedaan en wat dat er... ja, of zo, wat dat er eigenlijk onder die discussies of zo ligt.
Waar is die komen?
Ja, en ook het trekken naar waarom dat ik Mabel zo verdedig of waarom ik Mabel zo voel. Allee, of herken in mezelf.
Hoe is dat al geweest, dat onderzoek? Want je zei dan dat ze eerst niet zo fan zijn om samen iets te maken. Ik kan mij voorstellen dat dat wel speciaal is om het zo te zeggen aan mijn partner...
Ja, eigenlijk is het een bevrijding om samen op de vloer te staan. Wat geen bevrijding is, is daar komt superveel werk bij kijken. Onbetaald werk.
Ja.
Waarbij dat je nachten aan een, zit te schrijven aan een dossier. Afspraak na afspraak na afspraak met mogelijke partners. En met theaterhuizen. En, dus dat is echt niet zo wauw.
Grote zaken dat je kent ook. Het
En dat is wel vreselijk om als koppel te doen. Ja, omdat je ook in dit huis en samen woont en je hebt al zo praktische dingen van... Jij moet de frigo eens uitkuisen. Ja. Zo, maar dan komt daar ook nog een keer bij zo van... Jij moet erbij zijn bij die afspraak. Ja, en als je er niet bij bent, dan is dat een ramp.
Zo'n
dingen.
Soms misschien wel weinig ademruimte.
Maar op de vloer, dan vergeet je dat. En dan is het feest. En ook een heel groot vertrouwen.
Ja.
Allee. Dat is zo heel zot. Maar ik durf fysiek het meeste bij staan. Omdat ik gewoon... Er is... behalve mijn mama misschien. Maar die zou... mij voor geen geld van de wereld laten vallen of zo. Dus ik kan daarop springen en ik kan die... Maar een gigantisch groot vertrouwen.
Hoe is het voor u al geweest om je weg te zoeken in theaterlandschap? Want dat lijkt mij absoluut niet evident.
Nee, ik totaal niet. Ik hou de hout hier vast.
Ja.
Want voorlopig lukt het, maar ik heb nu... ik moet ook zelf echt ondernemen, want ik heb nu ja, er staan twee voorstellingen die ik moet maken. Mag maken. Maar daar heb ik keiveel moeite voor moeten doen.
Ja.
En dat is niet dat ik gevraagd ben.
Nee, dat komt niet uit de hoofd.
En de momenten dat je echt persoonlijk gevraagd wordt, ja, daar wil ik gewoon niet op wachten.
Nee.
En ik denk ook wel, ja, je moet gewoon... Ja, en het leukste van al vind ik het ook echt om zelf iets te maken.
Yeah.
En zelf mij onder te dompelen. En ik word super graag geregisseerd, echt wel. Maar ik zoek graag mee materiaal en inhoud. En wanneer dat als speler ergens in staat, dan is het toch nog altijd zo wat zoeken wat je functie is. Ja, je wilt ook niemand schofferen of zo als speler, maar je wilt wel genereus zijn.
Yeah.
En dat is wel een balans die je moet zoeken van... ik wil de inhoud niet volledig omgooien, want dan schoffeer ik de maker en de ideeën van de maker. Ik wil die echt respecteren. Maar ik vind wel mijn plicht als speler om daar dingen nog bij te leggen of dat groter te maken, zoiets. Ja.
Ja, we hebben hier daarnet al even rondgekeken, de dingen die voor je belangrijk zijn. En je had het over je edelstenencollectie.
Ja, ik ben daarmee begonnen doordat ik bij iemand thuis kwam en die zei, ja, ik heb 3 edelsteentjes. En zo raar, maar ik had het gevoel dat dat niet bestond. Huh, ik wist niet dat je dat kon kopen of dat je daar... Allez, en dat die dan ook nog een keer een gaven hebben en dat die dan
ja,
nog...
Ja.
En ik geloof daar ook niet allemaal in, maar... ik was daar zo gefascineerd door die steentjes en van waar dat kwam en hoe dat uit de natuur komt, dat verbaasde mij zo hard. En dat daar dan, ja, dat daar dan samen gezocht naar is, naar welke krachten en zo. Mm-hmm. Ik vind dat eigenlijk iets supermooi.
Ja. Yeah.
En los van dat dat waar is of niet, ik vind een horoscoop lezen ook een supermooi ritueel.
Mm-hmm.
Zonder dat... ik geloof daar niet in en ik wil daar ook niet afhankelijk van worden. Maar ik vind dat wel een keimooi ritueel. Ook tarotkaarten of zo. Al die dingen. Ik vind dat echt mooi.
Yeah.
Maar ik ben soms super obsessief met dingen.
Mm-hmm.
ja, bijvoorbeeld nu ook. Ik heb nu nagellak op. Droeg dat vroeger nooit. Maar ik heb ineens zo een lamp en zo. Ik moet dan...
Ja, dan moet dat ineens all out.
Ja, en ik ben nu ook nagelstylisten. Zo voel ik mij. Allee, en dan wil ik daar ook vol voor gaan. En al mijn vriendinnen die krijgen een manicure. Het lukt langs geen kanten, maar ze moeten. Ja. Zelfs mijn broer, mijn lief, mijn stiefpapa. Iedereen krijgt nagels van mij. En... Ja, maar dat is dan hetzelfde ook met die stenen.
Ja, dan is het ineens een beetje uit de hand gelopen of
ja,
zo.
Ik heb er dus... Al mijn geld ging naar de stenen.
Hoeveel heb je er nu, weet je nog?
Ik denk 60 of zo.
Nee, ja. Dat is moeite.
Ja. En ik vond dat wel leuk om... ik vind dat leuk om, zo, als ik me slecht voel of zo... ja, dan verleg ik mijn focus. Dus in plaats van dat ik dan... ja, dan denk ik, wat zou je nu beter voelen? En dan kijk ik naar die steentjes en dan kijk ik naar die krachten. En dan denk ik, ah, dat wil ik en dat wil ik. En dan is dat shoppen. En dan denk ik, neem die stenen mee en ik ga daarmee naar buiten. En ik ga mensen zien. Want ik heb die stenen en ik ben daar nu klaar voor om die mensen te zien. Allee, dus dat... en dat is bullshit, hè?
Ja, maar je kunt daardoor wel... Even op een andere manier naar de dingen kijken.
Ja,
ja, je zei het daarnet zelf. Je kunt nogal wel eens obsessief zijn. Dingen lopen wel eens uit de hand. Bij je kledingcollectie is dat eigenlijk ook zo. Hè? Je hebt altijd veel kleren gehad. En vooral ook een liefde gehad voor mode. Hè? Omdat je mama ook zelf in de modesector zit. Wat betekent die kleerkast voor u als theatermaker? Want dat is eigenlijk toch ook al een expressievorm op zich.
Wat heel, heel zat is, ik kleedde mij vroeger als puber echt heel opvallend.
Ja.
En ik ben daarmee gestopt. Ik ben eigenlijk alleen nog maar neutraal gekleed. Nooit super opvallend. Maar ik heb super veel opvallende kleren. Ik heb echt heel rare jurken en heel veel kleuren broeken en met prints. En dat heb ik echt meegekregen van thuis. Alhoewel dat mijn ouders ook echt best neutraal gekleed zijn altijd. Maar die hebben daar wel een grote liefde voor. En ik heb gewoon... Ik voel ook graag aan stoffen en aan de textuur daarvan. En het geeft mij gewoon wel echt inspiratie. Maar... ik heb echt te veel. En hier in mijn appartement ga ik dat dus niet binnen, wat ik verschrikkelijk vind. Want ik heb hier dus maar één rek. En het meeste van dat rek draag ik ook wel zelf niet. Mm-hmm. Maar dan, ja, ik voel me wel echt leeg en het voelt... Ja. Ik denk dat ik mij pas echt zo... Echt, echt ergens thuis ga voelen als ik al die kleren ergens krijg.
Ik heb dus een kamer in mijn ouderlijk huis... Vol met kleren van mij. Mijn mama belt mij dus elke week wel eens op om te zeggen dat we dat dringend moeten ordenen en dat de helft buiten vliegt. En dan moet ik dus dat verdedigen, dat dat dus belangrijk is voor mij, elke keer opnieuw. En dat de lelijke kleren eigenlijk het meest voor mij betekenen, omdat die dus het meest vertellen of zo.
Ja.
Dus dat ik dat nooit wil wegdoen. En een schilder heeft ruimte nodig om te schilderen en om... Maar een speler heeft dat precies niet. Dus ik ben van plan misschien ooit ook kostuumontwerper te worden. Okay. Maar dan moet ik leren naaien. Maar ik heb al een naaimachine wel. En ik wil dus graag een ruimte... Dat is een droom van mij. Een ruimte huren. Ja, huren, kopen zit er niet in.
Maar... Nog veel subsidies.
En ruimte huren waar ik dus al die kleren geordend krijg. En waar ik dus ook een tafel heb. Waar ik dus... want ik heb ook... Mijn ouders hebben 1000 rollen stof. Waar ik dus ook gewoon met mijn naai en die rollen stof daar. En dat ik dus ook... Misschien zelfs mijn boekenkast daar. Allee, dat ik daar dus daar echt werk.
Ja. Ik heb ook zien passeren dat er een nieuw theatergezelschap geboren is.
Ja. Altessa is dus... we zijn dus met 4.
Ja.
Spelers en makers, beide. Allee, dus we zijn allemaal speler en maker.
Ja.
En dat zijn Mathilde Kassier, Elisa Stuik en Lilith Pas. En ik. En wij gaan onze eerste voorstelling maken. Die komt in oktober uit, 4 oktober. En het is een voorstelling gebaseerd op Een jaar van rust en kalmte van Otessa Moshfegh.
Oké.
Okay. En dat is dus een boek. Ik weet niet of je het gelezen hebt.
Nee, niet gelezen. Ik ken het wel, maar niet gelezen.
Ja. Het is dus over een jonge vrouw die eigenlijk... aan het begin staat van haar carrière, net afgestudeerd, kunsthistorica, de wereld ligt aan haar voeten, zo gezegd. Ze mag in een galerie gaan werken, maar zij zet eigenlijk alles stop en besluit om een jaar in winterslaap te gaan. En daar komen dan van allemaal dingen bij kijken. En we hebben dat alle 4 gelezen eigenlijk op een moment dat wij eigenlijk heel levendig waren en veel energie hadden. En, maar wij kwamen samen en wij voelden daar direct wel zo'n wow, dat doet veel mens. Er zijn dus 4 vrouwelijke personages in dat boek die wij heel interessant vinden. En die wij stiekem ook al aan elkaar aan toeschrijven zijn. Van echt die en echt die. Daar zijn we nog niet over uit, maar we hebben gewoon heel veel fantasie rond een winterslaap. En ja, als je zo kijkt naar alle depressies die... stijgen en de eenzaamheid die ook stijgt en de burn-out en zo in de winterperiode wanneer dat eigenlijk altijd veel heftiger wordt omdat er minder licht is en omdat er eigenlijk misschien zo een gedachtesprong maken van wat zou het zijn als we dat in ons leven incalculeren dat iedereen recht heeft elk jaar op een verkorte misschien winterslaap. En wat dat dan met ons zou doen. Misschien om de winter mooier te maken. Of zo, ik weet het niet.
Ja, het klinkt alsof je alles behalve zelf aan de winterslaap bezig bent. Als ik hoor met alle dingen die in de lucht hangen.
Nee, maar nu is het rustig.
Nu is het rustig. Maar ja. Ik ben alleszins super benieuwd. En ik ben ook echt plechtig dat ik deze keer kom kijken. Want nu ik alles heb gehoord, ben ik echt heel benieuwd om het te zien. En ik ben ook heel blij dat ik mag langskomen en dat je nog eens hebt teruggezien.
Merci. Jij bedankt.